Dit is de podcast van
Omroep Friesland. Het is freedjoen en ik zit in een auto op weg naar Jellem. Daar is in het Mamma-hoes een, ja, mag ik zeggen, een voorstelling. Misschien mag ik wel zeggen een lezing. Ik weet het net correct, ik zal het aans een mooi maatje. Maar in elk geval komt Henk Diller op on het wit. Hij is oud-regisseur. Hij is ik oud-gevangenisdirecteur. Hij maakt het tegere met Margriet Brandsma en mij. De podcast Sikko, de verdwenen marechaussee. Wat zijn het is nogal een drok baaske. En hij heeft dus ik een voorstelling dat er mij door de provincie gaat. En de titel van de voorstelling is Liefde, moord en ander ongemak. Ik ben heel benieuwd wat we te jaren krijgen. Zo, minder. Het Mamma-hoes, een theatertjerke. Midden in Jellem. Ik heb er nog net jette west, dat. Het is de eerste keer. Hallo.
Hi. Hallo.
Hallo.
Welkom.
Nou, mijn naam is Henk Diller. Ik zeg altijd, ik ben veel jonger dan ik eruit zie. En ik heb heel lang heb ik bij de politie...
Henk vertelt dat er 16 jaar moordzaken dien had bij de recherche... en de nieuwe baas weer van de CID, de criminele inlichtingendienst. Daarna was er gevangenisdirecteur. Na dit voorstelpraatje vertelt hij zijn eerste anekdote... uit het begin van zijn politietijd.
We draaiden een nachtdienst... Die duurde tot de volgende ochtend 6 uur. En we zaten nog even in de agentenwacht. We dronken een kopje thee, we dronken een kopje koffie. En op enig moment kwam er een meneer de hal van het politiebureau binnen. En de brigadier, de leidinggevende, die zei tegen mij... Henkie, sta jij die meneer even te woord? Jongste bediende. En ik ging er naartoe en ik deed zo het loket open. En die meneer die zei, zonder verder enige aankondiging... meldde hij zich bij mij, ik heb mijn vrouw vermoord. En toen had ik heel veel geleerd natuurlijk in de politieopleiding, maar net niet deze casus als er een meneer komt en die zegt, ik heb mijn vrouw vermoord, wat je dan moet doen. Dus ik zei, nou ja, gaat u even zitten, hè? Een bankje in de hal en zo. Dus hij wilde koffie bijna, hè? Nou, dat deed ik nog net niet hoor, maar ga even rustig zitten. En ik weer terug naar de wacht en ik zei tegen de brigadier en mijn andere collega's van, nou ja, er is een meneer en die zegt dat hij zijn vrouw vermoord heeft. Nou, de brigadier en de andere collega's, natuurlijk veel meer ervaring. Die man die werd aangehouden, werd in de passantenkamer geplaatst. De recherche werd gebeld. Maar die man die zei in de passantenkamer, zei hij al, van ik heb mijn vrouw vermoord, maar ik heb hem ook meegenomen. En ze ligt in de kofferbak. Van de auto die voor het bureau staat. En hij overhandigde de autosleutel. Overigens, dat is altijd belangrijk om te weten. Alles wat ik vanavond vertel is waar. En als het niet waar is, doen we alsof. Maar het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Dus de brigadier die hier het huis zit.
Henk Diller op, joh, hebben we een voorstelling, joh, een lezing, joh. Doet ik. Hierheen gaan van een jong. Toen heb ik zijn van, ja, ik weet net wat het is. Is het een voorstelling? Is het een lezing? Hoe moeten we liefde, moord en ander ongemak betitelen?
Ja, om maar te beginnen, ik vind het absoluut geen lezing. Want dan vertel ik heel veel inhoudelijke dingen, zou ik vertellen. Die komen nu natuurlijk ook wel aan bord. Maar zo langzamerhand vind ik het meer een voorstelling geworden. Hè, er zit wat poëzie in, er zitten hele luchtige verhalen erin. Je hoort de lach af en toe in de zaal. En vervolgens hoor je ook dat het heel erg stil wordt... en dat mensen bijna bij de keel worden gegrepen door de triestheid van de verhalen. Dus in die zin vind ik in ieder geval, ieder ander moet dat maar beoordelen. Voldoet hij wel aan een voorstelling waar allerlei emoties eventjes voorbij komen. Plus het onderdeel improvisatie, omdat het heel interactief is met het publiek. Er mag van alles gevraagd worden. Dus iedere keer is het ook weer een beetje anders. En tuurlijk weet ik wel de rode draad, maar de werkelijkheid is dat er heel veel avonden of middagen zijn dat ik volstrekt andere dingen vertel dan dat ik op een andere plek weer doe. Het was op een dinsdagavond om 21:30 dat Gerard Meertens in zijn cel heen en weer liep. 5 stappen naar de deur en 5 stappen terug naar het raam. Hij keek af en toe even naar de televisie, maar daar was niets op. Naar de foto's een blik. En toen hoorde hij zachtjes voetstappen de afdeling opkomen. En hij kon natuurlijk niet zien wat er gebeurde, want vanuit de binnenkant van de zeil kun je niet op de afdeling kijken. Maar hij hoorde dat die voetstappen steeds dichterbij kwamen en dat ze verstomden ter hoogte van zijn cel. En hij zag dat het luikje werd opengedaan en vaag herkende hij het gezicht van bewaarder Chris, waar hij die middag ook mee gesproken had. En bewaarder Chris die riep: meneer Meertens, u moet achterin de cel gaan staan. En meneer Meertens die ging achterin de cel staan en bewaarder Chris deed samen met een collega die deur open en stapte naar binnen toe. En ze zeiden tegen meneer Meertens: meneer Meertens, u moet zich netjes aankleden, want wij nemen u mee, want er is bezoek voor u. En dat is bijzonder. Normaal word je om 5:00 ingesloten, volgende ochtend de deur weer open. Maar die avond werd meneer Meertens meegenomen omdat er bezoek was.
Waarom doe je dit?
Nou, de hoofdoorzaak is wel dat ik er zelf heel veel plezier aan beleef. Ik heb er heel veel plezier in. Dus ik vind het echt heel erg fijn om te doen. Maar er zit natuurlijk ook wel een andere reden in. En dat is toch, en dat zit vooral ook in dat verhaal van die 16-jarige dochter. Om te laten zien ook ja, hoe afhankelijk je bent als je gedetineerd bent. Wat vooraf ging. Ik was die avond geconsigneerd directielid. Ieder gevangenis, huis van bewaring in Nederland is altijd een directeur beschikbaar en bereikbaar voor als er in de avonduren, nachtelijke uren of in de weekenden een besluit moet worden genomen op het niveau van een directeur. En ik werd gebeld door de wachtcommandant van de betreffende gevangenis en die zei tegen mij: Henk, we hebben een telefoontje binnengekregen van een medewerkster uit Nijmegen, uit het ziekenhuis in Nijmegen. En in het ziekenhuis in Nijmegen is een 16-jarig meisje binnengebracht die is ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig scooterongeval. En ze ligt in coma. En op zich kun je zeggen, ja, wat heeft dat met gevangenis te maken? Maar jullie raden het misschien al. Haar vader, haar papa, meneer Meertens, zat gedetineerd. En een verzoek via moeder was dat papa, dat vader, naar zijn dochter toe mocht. En met die vraag ben ik naar de gevangenis gegaan. Heb gesproken met het personeel, maar die zeiden, ja, we weten niet zoveel over meneer Meertens. Hij is nog maar net binnen. Hij zit nog in voorarrest, dus we kunnen nog niet zoveel vertellen over zijn gedrag. Ik heb zijn dossier doorgelezen. En toen heb ik hem bij mij laten brengen, zoals ik in het begin van het verhaal vertelde. En ik was daar al, in een klein kamertje, een tafel, 2 stoelen, een ouderwetse draaischijftelefoon en een schemerlamp op dat tafeltje. En meneer Meertens werd binnengebracht. En ik stelde mij voor en ik zei, gaat u maar zitten. En ik vertelde het verhaal over zijn 16-jarige dochter die zwaargewond in coma in het ziekenhuis in Nijmegen lag en het verzoek als hij kon worden overgebracht. En ik deelde hem mede wat mijn besluit was. Dus ik doe mijn uiterste best om, ik noem dat dan maar het niveau van het verjaardagsfeestje, er ook wat uit te halen van niet zeuren, gewoon opsluiten, deur dicht en voor de rest gebeurt er niks. Want dat is helemaal niet zo. Er gebeurt heel veel, ben ik vandaag niet naartoe gekomen. Er wordt, kijk, dat opsluiten en open doen, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Er wordt heel veel gewerkt aan reïntegratie.
bedenk dat nagenoeg alle mensen die gedetineerd zijn in Nederland, die komen op enig moment, en sommigen heel snel, want de verblijfsduur is helemaal niet zo lang gemiddeld, die komen gewoon weer terug in de maatschappij. Dus onze grote opdracht is om juist ervoor zorgen dat ze niet in recidive vervallen. En ja, door die verhalen neem ik het publiek hopelijk een beetje mee. En zoals zo'n vraag vanavond van, ja, maar waarom gaan ze nou werken voor 20 euro? Nou ja, heel plat. Het is ook gewoon verplicht, omdat ze in het dag- en nachtritme moeten gaan komen. Dus ik geef ze echt een beetje een inkijkje in het gevangeniswezen. En hoop dan dat er ook wat genuanceerder wordt gekeken van alleen maar opsluiten en verder niks.
Maar dat je die verhalen over de gevangenis vertellen, dat is dus ik om de mensen wat bewuster te maken van hoe het er om een tagje en wat de regels binnen.
Ja, wat de regels zijn en ook wat detentie soms met mensen doet. Hè. Nogmaals, ik heb even heel licht aangestipt dat ik, waar ik directeur was in Zuiderbosch, daar had ik in die tijd 9 mannen vastzitten. Die zaten levenslang vast en dan ook werkelijk waar levenslang. De wetgeving is een beetje veranderd sinds kort, maar die zaten allemaal levenslang vast. Ja, dat doet wel wat met een mens. Die komen in hun eigen kleine bubbeltje te leven. Dat is uitzichtloos, terwijl er buiten ook bij hun familie en zo allerlei dingen gebeuren. Die stompen af, die hebben soms gewoon geen zin meer zelfs om te gaan luchten. Omdat ze denken, oh, op die luchtplaats alleen maar stoere verhalen. Dus er gebeurt van alles rond detentie. En ik vind dat waanzinnig interessant. Ook die groepsdynamische processen, wat er allemaal gebeurt. En nou, daar maak ik graag het publiek deelgenoot van.
Ja, je zei het al, het is interactief. Hè? Je praat ik echt mooi het publiek. Komt er altijd een soort uit het publiek waai?
Ja, dat is heel divers. Soms zijn er maar 1 of 2 opmerkingen en luisteren ze ademloos. Heel af en toe wordt het echt een discussie over iets en dat. Dat doe ik altijd wel mijn best om dat niet al te breed te laten zijn. Want anders kom je niet meer aan de verhalen toe. En ja, soms komen er ook hele onverwachte vragen. En soms ook heel erg veel. En vooral ook als er mensen in de zaal zitten. Dat gebeurt ook wel eens hoor. Die zeggen, ja, mijn zoon zit momenteel vast. En daar hoor ik dit en dit van. Overigens, als het zo persoonlijk wordt, is het heel vaak zo even in de pauze of even na afloop. Maar er zijn altijd wel heel veel reacties die voorbij komen. En ik roep altijd, welk woord je ook noemt, ik heb er wel een verhaal bij. Want alles wat hier in deze maatschappij gebeurt, ja, dat gebeurt binnen die muren van de baai ook. En soms in hele bizarre vormen, maar het gebeurt allemaal. Ik vergiftig mijn man. En dat deed ze ook. En dat werd niet ontdekt. En ze streek 350.000 euro op van de levensverzekering van die man. Ik zie uit mijn ooghoek de eerste vrouwen al kijken. Oh, zo kan het. En het werd niet ontdekt. En anders, die werd weer verliefd. En die ging weer trouwen. En ook toen ging de liefde weer over. En Ans vergiftigde ook haar tweede echtgenoot. De opbrengst was een stuk lager. 250.000 euro. Maar toch. Maar toch. Ik moet ze allemaal goed in de gaten houden wie ik nu. Nee. Dus dat gebeurde. En dat werd weer niet ontdekt. Echter, de familie van die man die had wel een beetje argwaan. Die zei, dat is wel heel erg raar allemaal. En de politie begon zich er ook mee te bemoeien. En Ans werd al een beetje in de gaten gehouden. Er werden allerlei opsporingstechnieken ingezet. Maar Hans kreeg een rempel opnieuw een laatste doen met meneer uit Brabant. Met meneer uit Brabant, die had een woning en ze hadden besloten dat ze samen zouden wonen. Niet in dat huis ze zouden wonen.
De verhalen gongen vooral over de gevangenis. Leidt hij jouw het?
Nee, dat ligt niet. Nee, mijn hart. Nee, mijn hart ligt toch bij de politie. Ik zeg altijd dat ik blauw bloed heb, nog steeds. En er zijn natuurlijk ook over die politieperiode, maar ik heb het tussendoor al gezegd. Ik heb 16 jaar moordzaken gedaan, vanuit allerlei functies en rollen hoor. En ook over die 16 jaar moordzaken kan ik met gemak een avond vullen. Maar terug naar jouw vraag, ik heb meer een politiehart dan een gevangenishart. Ja. Douwe
en ik naar die woning toe met de huissleutel. En inderdaad, op de slaapkamer in de echtelijke sponde lag het schaars geklede lijk van die mevrouw. Die was ook bij een echtelijke ruzie, was die om het leven gekomen. Was gewurgd, gestikt met het kussen. En ze lag daar. En de recherche kwam, de regisseur van dienst kwam. Die heeft even rondgekeken en die zei toen van, nou, ik ga even terug naar het bureau. We moeten de technische recherche, tegenwoordig heet het de forensische opsporing, moeten we waarschuwen. En Douwe, ga jij even met mij mee. En Henkie, jij mag het lijk bewaken. En geloof mij, als je 19 jaar bent en je zit op een houten stoeltje, zo naast een bed, en daar ligt een dode mevrouw, schaars gekleed, na een minuut of 5, 6 denk je echt, oh, ze beweegt nog, of zo. Nou, dat bleek niet het geval. Over die echte ruzies, die heel veel dieren kunnen aflopen, maar die lopen lang niet altijd.
Ik gooi mijzelf even te grabbel. He, ik maak mijzelf belachelijk. En dan hebben de mensen weer heel veel plezier. En in die zin ben ik wel een beetje een performer. Omdat ik, ja, ik vind het leuk om met dat publiek te spelen ook een beetje.
Ja, want het is dik improviseren. Want je weet er net wat er uit het publiek komt.
Nee, het is heel erg improviseren. Maar ja, dat vind ik juist het leukste. En nogmaals, ik heb zoveel verhalen in mijn hoofd. Dat kost mij geen moeite. En ik ben redelijk wel bespraakt, denk ik. En ik vind het helemaal niet erg om hier te staan. En ik vind het ook niet erg als er een keer even wat misgaat. Dus daar heb ik helemaal geen last van.
Op bezoek zonder toezicht. 1 keer in de maand. En bezoek zonder toezicht op het meest romantische kamertje in de gevangenis duurt 2 uren. Ik was laatst in een zaaltje in Bolsward. Helft mannen in de zaal, helft vrouwen in de zaal. En ik zei in Bolsward, bezoek zonder toezicht duurt 2 uren. Die mannen onmiddellijk in de stadsvries, nou dat is wel wat lang, hè? Dat is... Zou hier iets zo zijn? Maar...